Zwammerdam.
Dinges, oh dinges, dinges, oh dinges. Meneer Dinges, die is dol op componeren. Hij zit eeuwig met zijn neus in de muziek. Jonge lieden die bij hem piano leren, houden zich na de eerste les een tijdje ziek. Want hun leraar heeft een kwaal, hij vindt jazzmuziek banaal. Meneer Dinges weet niet wat swing is. Hij weet niet wat saxofoon voor
het. Het zijn de jaren 30 en het Amsterdamse nachtleven is iets om mee te maken. Cafés zitten afgeladen. Zullen we naar de bioscoop een voorstelling zien? Heb je liever licht cabaret of serieus theater? We kunnen zelfs naar een van de clubs waar ze Amerikaanse jazz spelen. De tijd van het 's avonds vervelen, je stil terugtrekken in een donker huis is voorbij. De stad fonkelt en bruist. Maar dan komt een donderslag. Mei 1940. Duitsland valt Nederland binnen en iedereen houdt zijn adem in. Dit is geen tijd voor vermaak. Of is dat eigenlijk wel zo? Mijn naam is Momo Schaap en mijn gast vandaag is Merel Meijer. Goedemorgen, Merel.
Goedemorgen.
Merel is historica en als promovenda verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het NIOT voor haar promotieonderzoek naar het uitgaansleven in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een periode waarin tegen al mijn verwachtingen in bezoekersaantallen voor avondelijk vermaak recordhoogtes bereikten die nog nooit waren vertoond. Ook aan tafel zit Hanna Jansen, die later in de uitzending haar column zal voordragen. Goedemorgen, Hanna.
Goedemorgen, Momo.
Ja, en tenslotte zit hier naast mij Sam Simons, vandaag tweede presentator. Zeg Sam, kan jij het je wel voorstellen in oorlogstijd en dan lekker naar de film?
Ja, goedemorgen Momo.
Goedemorgen.
Voor mij, ik kan het me eigenlijk, ben ik bang, heel goed voorstellen. Ik zie ook niet voor me waarom ik zou stoppen met doomscrollen. Dus ook gewoon mijn cineview hebben een beetje. Ja, lekker wegschuilen, zou ik zeggen.
Ja, escapisme. Gewoon,
absoluut, ja.
Ja. Nou Merel, dan richt ik me tot jou. Ik denk dat het zinnig is om voordat we naar de bezetting gaan eerst even te kijken naar de tijd ervoor. Naar de jaren 30 dus.
Ja.
Het begin van alles gebeurt in de stad. We luisterden net tijdens de intro even kort naar Johnny and Jones.
Ja, geweldig nummer toch?
Ja, vind ik wel. Ja,
vind ik ook.
Wie waren zij?
Ja, het zijn twee jongens die werkzaam waren in de Bijenkorf. En die daar toen een beetje ontdekt zijn. Ze speelden af en toe op een podiumpje. En steeds voor een iets groter publiek. En toen braken ze eigenlijk door in het interbellum in Amsterdam. En werden ze steeds beroemder en populairder. En dat deden ze op een hele leuke manier. Want als je naar dat nummer luistert, dan hoor je hun Amerikaanse accenten. Nou, die hadden ze natuurlijk helemaal niet in het echt. Maar het geeft iets aan over die tijd. Namelijk dat Amerikaanse muziek heel populair werd. Amerika, alles uit Amerika werd populair. Maar ook de jazz uit Amerika kwam overwaaien. En dat deden ze een beetje tongue-in-cheek. Zongen ze dus met Amerikaanse accenten. En verder geeft het denk ik ook een mooi beeld weer. Dat er een soort generatiekloof is. Hè? Meneer Dinges weet niet wat swing is. Ja, iedereen kent wel zo'n archetype meneer Dinges nog steeds. Een beetje een zure oude man. En die, ja, die is van de wat oudere muziek. En deze jongens die zijn van de jazz. En die representeren een nieuwe generatie van muziek.
Hmm. En dus er zijn jongeren die hier naar luisteren, relatief jonge mensen. Er zijn ook natuurlijk allemaal andere mensen in de stad. Hoe ziet dat culturele landschap in Amsterdam er een beetje uit?
Ja, ik denk dat het wel goed is om even Amsterdam als een soort hele andere stad te introduceren dan wij Amsterdam kennen. En het beeld dat wij van Amsterdam hebben is natuurlijk nu, zeker hier in Nederland, heel, heel bruisend. En er komen heel veel Britse toeristen naar Amsterdam om de Red Light District te bezoeken of om te blowen. Een heel progressieve stad. Het was Amsterdam in de jaren, in het interbellum, ook wel een beetje. Hè, altijd socialisten in het stadsbestuur. Maar we hadden ook een burgemeester, de Vlucht, een gereformeerde burgemeester. En een heel verzeilde stad. Dus het was niet alleen maar een moderne stad. Het was ook wel voor een gedeelte een conservatieve stad. Waarin die verzuiling in Amsterdam heel duidelijk zichtbaar was. Heel veel steden of dorpen waren of katholiek of protestants. In Amsterdam had je eigenlijk dat al die zuilen samenleefde. En dat bracht soms ook moeilijkheden met zich mee. Want het uitgaansleven is nou bij uitstek een plek waar je elkaar wel kan ontmoeten. En wat natuurlijk ook spannend is, want protestantse meisjes, katholieke jongens, noem het allemaal maar op. Dat is voor de jongeren heel leuk, maar ouderen en die dachten, oh nee, ik wil toch niet dat mijn dochter daar loopt te dansen met die katholieke jongen. Dus er werd ook een beetje met argusogen naar gekeken. En ook door het stadsbestuur. En dan hadden we een gereformeerde burgemeester De Vlucht. En die dacht, ik ga eens even beleid ook maken op de openbare orde. Dus boksen mocht niet gebeuren in de stad. Als je bloed wilde zien, zei hij, dan moet je maar naar het slachthuis gaan. Dus er mocht niet gebokst worden. Er was een boksverbod. Maar er was ook een dansverbod in de stad. Mm. Nou ja, je mocht alleen op bepaalde sociëteiten mocht je dansen. Of je mocht wel stijldansles hebben. Maar dat wat wij echt nu associëren met uitgaan. Ja, als je nu aan jongeren vraagt wat is uitgaan, dan zeg je nou in een club dansen en tot het gaatje gaan. Dat mocht eigenlijk helemaal niet in Amsterdam. Dus er waren tot 1924, daarna werd het geleidelijk een beetje ingevoerd. Maar er waren ook wel veel andere manieren van uitgaan, maar er werd dus ook heel veel beleid op gemaakt.
Ja, en dan kan ik me voorstellen dat een paar andere voorname vormen van entertainment. Veel is inmiddels gekaapt door de tv, maar er is geen tv, er is wel radio. Maar, ja. Maar ik kan me voorstellen dat theater, podiumkunsten, dat het iets heel anders betekent in die tijd dan nu.
Ja, zeker. Verreweg de populairste vorm van uitgaan was naar de bioscoop gaan. Oh ja. Dus die bioscoopaantallen die namen steeds verder toe. Er waren echt als paddenstoelen werden ze uit de grond gestampt, een bioscoop. Dus dat was heel populair. Maar ook variété, cabaret, maar ook wat hoger toneel. Dat waren echt plekken waar mensen samenkwamen 's avonds om een avond uit te beleven. Want ja, je kon dus niet Netflix en chill, bestond nog niet. Dus als je echt op zoek was naar afleiding en entertainment, dan ging je uit 's avonds.
En ik ben er wel heel benieuwd naar. Dus als we de bioscoop even als voorbeeld nemen. Ik kan me ook voorstellen dat een bioscoopvoorstelling er anders uitziet. Op dit punt dan het nu zo is. Wat kreeg je voorgeschoteld?
Ja, andere snackjes ook. Dat ik heel grappig vind. Ja. Chocolade, rozijnen. Was de popcorn van die tijd. Of pindaatjes. Van die pelpinda's. Dus na afloop lag er dus niet overal popcorn in de zalen. Maar van die gepelde pinda's schillen. Dat ten eerste. En een bioscoop. Daar was nog een pauze. Het was veel meer ook echt een soort avondje uit. Waar je elkaar ontmoette nog in een lounge. Terwijl nu neem je een zak snoep mee. Ga je kijken en loop je weer weg. Was het veel, veel aangekleder. Maar je kon ook wel naar een goedkope bioscoop. Hè? Dus Tuschinski is bij uitstek. Een voorbeeld van een wat chicere bioscoop. Die buurt. Dat daarvoor eigenlijk een beetje een loesje buurt was. Een beetje ook moest redden. En weer helemaal in een nieuw licht heeft gezet. Maar er waren ook wel wat bioscopen waar je ook tegen veel goedkopere prijzen een voorstelling kon zoeken. Ja.
En waren er dan ook katholieke en protestantse theaters? Moet ik dat zo voor me zien?
Nee, dat moet je denk ik niet zo voor je zien. Er waren wel katholieke en protestantse zaaltjes. En er waren natuurlijk heel veel... Het verenigingsleven was ook nog heel populair. Er is misschien nog wel een opa of een oma... Die daar ook wel iets over kan vertellen. Over dat je echt ook... Zeker als je socialist was of katholiek of protestant, dan zat je bij een protestantse vereniging. Dus dat verenigingsleven, dat was eigenlijk wel ook nog heel erg populair. Maar in de stad was het dan weer openbaar toegankelijk. En dat maakte het ook veel spannender voor jongeren. Want dan kon je weer even weg van de gereformeerde korfbalvereniging. En dan kon je echt even in een jazzclub misschien je met je heupen bewegen. Ja.
En dan telt denk ik Amsterdam een zeil meer dan meestal worden genoemd als zuilen in Nederland. Namelijk een grote jodenbuurt.
Ja.
Hoe ziet het er daar uit? Heeft dat een heel ander karakter daar?
Ja, zo'n 10% van de Amsterdamse bevolking was Joods in die tijd. En dat centreerde zich dus rondom de Jodenbreestraat. En daar waren ook wel wat theatertjes. Bijvoorbeeld het Tip Top Theater. in de Jodenbreestraat, echt van de familie Kronenberg. En daar werden films vertoond, maar ook voorstellingen gegeven. En daar stonden veel Joodse spelers ook op de planken. Maar het was zeker niet een louter Joods theater. Het was ook gewoon echt een buurttheater. En het was ook een beetje een gammel buurttheater. Dus er zijn ook allemaal verhalen over dat, dat er gewoon vanuit van buiten werd geroepen: de aardappelen zijn klaar, Wim. En dat Wim dan uit het theater liep. Dat het echt een beetje een soort buurttheater was. Het was niet een soort afgescheiden, gesegregeerd Joods uitgaansleven. Toen niet, althans. Ja.
Nee. We weten denk ik wel in grote lijnen wat er vervolgens gebeurt. 4 mei 1940. De Duitse invasie. En nu gaan Johnny and Jones ons weer het volgende hoofdstuk. Gaan het volgende hoofdstuk voor ons inleiden.
De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduisteringspapier voor je gordijn. Anders staan ze s'avonds aan je bel te bellen. En dan komt de luchtbescherming je vertellen. Maak het donker in het donker. Ook al gaan de sterren door met een geflonker. Ik loop langs de ijzerkant met mijn luchtbeschermingsband. De lantaarn in mijn hand om te kijken waar iets brandt. Houd dus rekening met de verduisteringswensen. Maak het donker, reuze donker, beste mensen. Daar gaan wij. Maak het donker.
Nou, Nederland capituleert binnen no time. Alles gaat veranderen. Voordat we het daarover gaan hebben, richt ik me eerst weer tot Hanna. Die vandaag een column heeft geschreven.
Ja, mijn column heet Duisternis en Verdwijning. Dus het is heel toepasselijk bij dit liedje. Wat is er leuker dan je verkleden? In een verkleedkist duiken, jezelf op de bodem achterlaten en naar boven komen als iemand anders. Er is weinig voor nodig. Een koningsmantel, gekke pruik, de hoed en de stok van een hoge heer en je waant je een ander personage. Dat is de magie van één attribuut en de verbeeldingskracht. Hoe ouder we worden, hoe minder vaak we wisselen van gedaante, behalve misschien wanneer we een film of theaterstuk zien. Dan dompelen we ons onder in diepe rouw, woestmakend onrecht. En ja, toch voornamelijk de liefde. Het verkleedspel uit onze jeugd wordt vanaf het podium opgeroepen. We spelen nu alleen nog in ons voorstellingsvermogen. De zaal is niet voor niets in het donker gehuld. Vindt de grootste verdwijntruc niet juist plaats in het publiek? Mijn vriendin Guus maakt radioprogramma's, meestal over denkbeeldige figuren of overleden mensen. Ze is gefascineerd door het fenomeen verdwijnen. En tegelijkertijd vindt de radioschool dat ze meer experts moet interviewen. Dus op een zomerse dag stapt ze de loods van Hans Klok binnen. Als een reclamester voor luxe vakantiecruises neemt Hans Klok net een duik in zijn zwembad. Terwijl hij langzaam opdroogt in de felle zon en zijn blonde haren licht lijken te geven, praten ze en ze vraagt hem alles. Want hier zit de meester van het verdwijnen, maar niets is nog verborgen. De zon gunt hem geen duisternis, alleen nog openbaarheid. Hij vertelt dan dat hij zijn verdwijntrucs als escapisme ziet. Een tijdelijke ontsnapping uit deze wereld. Als hij voor het publiek verdwenen is, is hij zelf ook echt verdwenen. Ik vraag me af of hij een meester is in zelfbedrog. Wat is verdwijnen precies als je op een gezette tijd weer tevoorschijn moet komen? In een interview lees ik dat hij tijdens de verdwijntrucs ook even zijn buik niet hoeft in te houden. Wat hij op het podium wel 2 uur lang volhoudt. Bedoelt hij misschien ontspannen wanneer hij verdwijnen zegt? Het ongrijpbare trekt hem aan. Hij zegt, het kan niet wat je ziet, maar je ziet het toch. De Duitse filosoof Hannah Arendt schrijft over innerlijk verdwijnen in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze noemt het innerlijke emigratie. Het is een merkwaardig verschijnsel. Er waren in Duitsland personen die zich emigranten voelden, maar in werkelijkheid zijn zij niet geëmigreerd. Ze hebben zich teruggetrokken in een innerlijk domein, in de onzichtbare wereld van denken en voelen. Arendt noemt dit een vorm van ballingschap. Ze schrijft: geconfronteerd met de ogenschijnlijk ondraaglijke werkelijkheid van de donkerste tijden, was de verleiding groot om die wereld te negeren ten gunste van een denkbeeldige wereld. Een wereld zoals hij zou moeten zijn. Een wereld op het podium bijvoorbeeld. Mag je vergeten of speel je dan de vijand in de kaart? Volgens Arendt is zo'n vlucht niet laf, het is geen verslapping. Het kan altijd worden gerechtvaardigd zolang de werkelijkheid niet genegeerd wordt. In de vlucht wordt dus voortdurend datgene waaraan men moet ontsnappen erkend. Weer zien we het tweetal duisternis en verdwijning. De duisternis is nu overal waar het theater, de poëzie, het amusement niet is. Het vermaak is licht en donker tegelijkertijd. De meest tegenstrijdige lijst die ik ooit las, gaat ook over verdwijnen. Het is een lijst waar ook de naam van goochelaar Ben Ali Libi op staat. In de linkerkolom een opsomming namen, in de rechterkolom de meest vrolijk makende beroepen. Acrobatenfamilie, Pierrotzanger, humorist, clown en schouwburg-exploitant, goochelaar, liedjeschrijver, telepaat, Two Kids en de gitaar, dat zijn Johnny en Jones, goochelaar, humorist enzovoort. Het onderwerp van de lijst, vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Toen de goochelaar Ben Ali Libi niet meer mocht optreden van de Duitse bezetters, gaf hij nog goochellessen aan huis. Een verzamelaar heeft een boekje trucs. Het heet Een serie goocheltoeren en kunstjes met eenvoudige hulpmiddelen door professor Ben Ali Libi. Het is ontnuchterend om de achterkant van goocheltrucs te lezen, zoals hoe kan men een ring op een stokje toveren? Of hoe kan men een glas inkt veranderen in een goudvissenkom? Willem Wilmink dichtte natuurlijk dat Ben Ali Libi van alles kon verstoppen. Een duif of een bloem, maar niet zichzelf. Hij is toen voorgoed verdwenen. Voor sommige mensen zijn de tijden altijd duister. En in hun verdwijning weerklinkt de werkelijkheid van de wereld.
Dankjewel, Hanna.
Alsjeblieft, Momo.
Dankjewel. Het begin van de Duitse bezetting. Sam, jij antwoordt net. Ik denk wel dat we, als we daar iets langer over nadenken, dat ook allemaal wel begrijpen. Dat de drang tot escapisme daar is wanneer omstandigheden slecht zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat ook echt in die eerste weken al iedereen vrolijk naar het theater ging, Merel. Of...
Nee, in die eerste weken was het nog wel even natuurlijk wennen. Niemand wist ook wat hen te wachten stond. En dus het was even afwachten. Kijk, als we kijken naar september 1939 in Polen, ja, dan is er van uitgaan natuurlijk weinig sprake. En in Nederland lagen de zaken heel anders. Nederland werd gezien als de Nederlanders als Germaans broedervolk. En wij leken daardoor aanvankelijk dus een relatief mild bezettingsregime te krijgen. We kregen een civiel bestuur in plaats van een militair bestuur. We kregen een rijkscommissaris. Wat er tegen de Nederlanders werd gezegd was... Het normale leven zal wel min of meer hetzelfde doorgaan. Voor veel mensen was dat aanvankelijk een enorme opluchting. Want die Duitse militairen, de Duitse soldaten, die misdroegen zich helemaal niet zoals er in Polen wel gebeurde. En zelfs in vergelijking tot Frankrijk en België kwam Nederland er, dacht men toen, relatief goed van af. Dus die eerste weken van de bezetting bleven veel uitgaansgelegenheden gesloten. En daarna openden ze eigenlijk weer. Daarna werd het natuurlijk zomer. Dus in de zomervakantie was het sowieso een soort laag seizoen. Maar mensen gingen nog wel op vakantie. En zoals ze altijd deden. En daarna werd wel ook een speciale kunstweek nog georganiseerd. In de zomer van 1940. En daarna in september begon het nieuwe theaterseizoen. En dat kon gewoon allemaal doorgaan. Dus waar men echt voor vreesde dat het hele leven nu anders zou worden. Dat leek toen mee te vallen. Ja.
Dus er worden gewoon nog voorstellingen geprogrammeerd. De bioscopen gaan lekker door. Maar wanneer beginnen dan die eerste scheuren zich te vertonen?
Ja, die scheuren die beginnen zich echt voorafgaand aan de razzia's en de februaristaking te vertonen. Dus februaristaking die we allemaal wel kennen, de februari 1941 en de daar aan voorafgaande twee hele grote razzia's. Daarvoor deden zich vooral het uitgaansleven dus allerlei opstootjes voor tussen WA'ers, dat is de knokploeg van de NSB. Duitse politie die zich daar soms mee bemoeiden en anders die WA'ers gewoon hun gang lieten gaan. En zogenaamde jodenkroegen, plekken waar joden veel kwamen. Die gingen ze gewoon kort en klein slaan. En dan waren er ook soms communistische knokploegen, joodse knokploegen, die dachten, ja, dat laten we niet over onze kant gaan. En dan zie je heel veel opstootjes eigenlijk in december en in januari ontstaan. Ook nog fotomateriaal is ervan dat op het Thorbeckeplein een kroeg helemaal kort en klein wordt geslagen. En uiteindelijk leidt het tot de dood ook van een WA-man, WA-man Koot. En dan zie je dat die razzia's komen, dat die februari-staking plaatsvindt. En dat daarna de bezetter een veel hardere lijn gaat voeren. Ze gaan het Amsterdamse stadsbestuur ontslaan. Dus burgemeester De Vlucht, die krijgt te horen dat hij ontslagen is. En er komt gewoon een NSB-burgemeester, burgemeester Vouten. Mooie toepasselijke naam. En gewoon een NSB-stadsbestuur. En vanaf dat moment wordt er gewoon in de stad een veel hardere lijn doorgevoerd. Maar nog steeds kon het uitgaansleven doorgaan. Want dat was, ik denk dat dat belangrijk is om te zeggen dat voor de bezetter dat uitgaansleven natuurlijk ook een functie had. Namelijk een bevolking die in de bioscoop zit. Zijn geen mensen die zich gaan inzetten voor het verzet. Of misschien kunnen we ze juist wel overtuigen om na het zien van deze prachtige Duitse propagandafilm om zich toch in te gaan zetten voor nationaal socialisme.
Ja, je hebt het over propagandafilms. Dat is een van de manieren waarop ze controle proberen uit te oefenen. Ja. Op de, ja. Hoe werkt die programmering van films?
Ja, dat is wel heel leuk dat je dat vraagt. Want er zijn eigenlijk steeds meer maatregelen in die bioscopen. Dus aanvankelijk komt er best wel strenge censuur. Eerst is het op Franse films en Engelse films. Later dus ook Amerikaanse films, Russische films. Eigenlijk iedereen die vijand is van Duitsland mag niet meer vertoond worden. Dus er wordt geen Hollywoodfilm meer in de bioscoop vertoond. Maar nog wel heel veel Duitse films. En de Duitsers hadden best wel, ondanks alles, een hele goede filmindustrie. Dus die films waren zeker lang niet altijd slecht. En als je ook niet heel erg bewust soms bent van die propagandistische lading, is ook toch de vraag in hoeverre mensen dat wel zo ervaren hebben. Was het echt een propagandistische film of niet? Maar wat wel zo was, is dat vanaf 1942 voor elke film ook een verplicht bioscoopjournaal werd getoond. En dat was wel echt overduidelijk propagandistisch. Dan werd er was een internationaal bioscoopjournaal en een Nederlands bioscoopjournaal, maar altijd Nederlandse synchronisatie. Werd er verteld over de geweldige opmars van het Duitse leger. Hier, daar, overal. De overwinningen die gehaald werden. Maar ook in Nederland zelf. Arthur Seyss-Inquart, die ergens op bezoek was geweest en met luid gejuich ontvangen was. En waar mijn onderzoek zich ook echt op richt, is niet alleen wat er vertoond werd, maar ook hoe het publiek zich gedroeg in die tijd. En geweldige bron daarvoor zijn de rapporten van bioscoopcontroleurs. Die ik heb gevonden. En die bioscoopcontroleurs, dat is een soort bijbaantje van heel veel NSB'ers. Want als fijne fijne perk of the job, mocht je dan op vrijdagavond met je vrouw ook gratis naar de bioscoop. En dan zal je ook net zien dat al die bioscoopcontroleurs altijd alleen maar op vrijdagavond met z'n allen. Dus dan heb je 10 bioscoopcontroleurs met hun vrouwen die de populairste bioscoop, de film wilden bezoeken. Dus al die bioscoop-eigenaren die klaagden steen en been over het feit, ja, waarom heb ik 10 bioscoopcontroleurs op één avond in mijn bioscoopzaal nodig? Is dat nou nodig? Nou, dat was blijkbaar nodig. Maar in die rapporten kan je in ieder geval een mooi beeld krijgen van hoe dat er aan toe ging. Namelijk dat bezoekers echt niet dachten van... oh, wauw, Arthur Seyss-Inquart, luid gejuich. Oh, Hitler, nou, hij doet het waarschijnlijk heel erg goed. Nee, als er een nazi in beeld kwam, werd er heel hard boel geroepen. Of er werd gekucht. Of er werd juist gerookt. En dan hing er dus letterlijk een rookgordijn voor het scherm. En dan is het wel weer leuk dat er een soort kat-en-muisspel kwam. Want dan werden er weer heel veel maatregelen doorgevoerd. Namelijk, je mag nooit weglopen tijdens de vertoning van het bioscoopjournaal. Er mag niet meer gerookt worden in de bioscopen. Er komt een pauzeverbod in de bioscopen. Dus eigenlijk doen ze van alles om dat publiek weer in het gareel te krijgen. En het publiek gaat steeds weer naar manieren zoeken waarop ze dus wel een beetje verzetje in die zalen konden plegen.
Maar in die regels moesten dan dus worden afgedwongen door de bioscoophouders zelf?
Ja, die waren uiteindelijk verantwoordelijk. Maar die bioscoopcontroleurs konden dan een rapport schrijven. En er stond best wel een flinke boete op. Dus als je betrapt werd dat je wel mensen weg liet gaan tijdens een vertoning van een bioscoopjournaal, dan kon je echt wel voor honderden, soms zelfs duizend gulden boete krijgen. En dat was in die tijd natuurlijk gewoon echt heel veel. Dus ja. Die bioscoop-eigenaren die zaten ook een beetje tussen twee vuren. Namelijk aan de ene kant wil je natuurlijk niet een enorm hoge boete krijgen. Aan de andere kant denk je, ja, al deze regels, het is bizar, het is belachelijk.
Ja. Samia?
Ja, wat betreft die programmering, vroeg ik me af, werden er dan ook nog Nederlandse films vertoond en ook gemaakt?
Ja, er zijn ook Nederlandse films vertoond en gemaakt ook. Niet heel veel, dus het meeste dat vertoond werd kwam echt uit Duitsland. Maar er waren ook wel Nederlandse films en een prachtig documentaire die daar recentelijk over verschenen is de Propagandist van Luc Bouwman.
Zegt waanzinnig.
Ja, waanzinnig toch? Ja, dus ga die allemaal bekijken. En dat gaat over zelfproclaimed filmtsaar Jan Teunissen, die de leider wordt van het Filmgilde van de Cultuurkamer. En hij maakt enkele Nederlandse films. Maar ook daar weer zit er heel veel strenge censuur en heel veel maatregelen die daar mee gepaard gingen.
Ik vind die rapporten wel heel interessant als bron. Dus je zegt, die heb je aangetroffen ergens? Dat is een NSB-archief? Of?
Ja, dat is het archief van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. En in de... Ja, een goede Amsterdammer die zei volksoplichting en gunsten. Ja. En aan het leider daarvan stond Toby Goedewagen. En die werd weer door Amsterdammers rotcar genoemd. Mm-hmm. Geen goede wagen, maar een rotcar. En hij was leider van het nieuwe ministerie. Ja, je zou kunnen zeggen het ministerie van cultuur is misschien wel volksvoorlichting en kunsten. Hij wordt ook leider van de cultuurkamer straks. Dus hij heeft een soort dubbelfunctie. Je zou kunnen zeggen, het is de Jozef Goebbels van Nederland. Behalve dat die hele Toby Goedewagen een soort ontzettende sukkel was. Die echt een speelbal.
Vaak hoe het gaat met de NSB.
Ja, speelbal wordt van allerlei verschillende krachten. Mussert heeft een hekel aan hem. Dus die zorgt er uiteindelijk voor dat hij ontslagen nog wordt. En ik geloof ook dat het hele Rijkscommissariaat echt denkt van, nou, deze ontzettende sukkel, die willen we ook niet meer. Maar daar werden dus alle maatregelen bedacht. Hè? We moeten meer beleid maken. Dus een enorme hoeveelheid bureaucratie. En daarin vind je dus ook zo'n stapel met allemaal rapporten van woedende politiecontroleurs die zeggen, er wordt zoveel gekucht hier in de zaal. En ik ben weer slecht behandeld, want ik heb me keurig gemeld bij deze bioscoop. En dan wordt mij toch nog de deur geweigerd. Dus ik kreeg geen zitplaats. Dus er moeten strafmaatregelen komen. En dat is wel heel geestig. Zelfs een politiecontroleur die uiteindelijk zijn pistool grijpt. Omdat hij een ruzietje krijgt in de bioscoop over de filmvertoning. Dus dat zijn bizarre taferelen die je daar aantreft.
Mm-hmm. En het zijn een soort formulieren die ze dan invullen?
Boze brieven. Boze brieven. Echt. Het was geen standaard formulier, maar meer echt een soort rapport.
Ja.
Rapporten die ze schreven.
Ja. Dat is dan dus de grote bioscopen. Weten we iets over ondergrondse filmvertoningen? Ging dat door?
Ik denk dat filmvertoningen ondergronds wel echt heel moeilijk was. Omdat er daarvoor toch heel veel... je moest echt die filmrol hebben. Dus dat heel clandestien heel ingewikkeld was. Maar er bestond wel zoiets als een clandestien uitgaansleven. Met vooral theatervoorstellingen die in het geheim werden gegeven. Best wel bekende acteurs ook die gewoon zich geweigerd hebben aan te melden bij de cultuurkamer.
Hmm. En dan betreden we zo eigenlijk heel natuurlijk het domein van de podiumkunsten. En ik kan me voorstellen dat daar die cultuurkamer veel meer bij komt kijken.
Ja.
De cultuurkamer, we kennen het woord. Wat is het concreet?
Ja.
Hoe moet ik het voor me zien?
Ja, het is een, je zou kunnen zeggen, het is een beroepsorganisatie. Behalve dat het een Nationaal Socialistische beroepsorganisatie was. En dat dat automatisch betekent dat sommige mensen, namelijk Joden, maar ook zwarte mensen daar niet bij mochten. En die cultuurkamer wordt dus een verplichte beroepsorganisatie vanaf 1942. Hij is in 1941 opgericht, maar in 1942 wordt die operationeel. En iedereen die werkzaam is in het culturele leven moet zich verplicht daarbij aansluiten. Anders mag je beroep niet meer uitoefenen. En dat betekent dat acteurs en actrices zich daarbij moesten aansluiten. Maar ook regisseurs, maar ook toneelkappers of visagisten, een technici. Nou, noem het allemaal maar op. Iedereen moest daarbij zich daarbij aansluiten. En er is zeker na de oorlog veel om te doen geweest. Hè. Was je lid van de cultuurkamer of was je er geen lid van? En er zijn zelfs na de oorlog zuiveringscommissies geweest. Ereraden van de kunst. De basis daarvan is een beetje omstreden. Hè. Kan je als ene kunstenaar over een andere kunstenaar oordelen dat hij zijn beroep niet meer uit mag oefenen? Nou, sommige mensen hebben zich na de oorlog daar ook helemaal niet aan gehouden. Maar ze zijn wel opgericht en vooral de mensen in een grote, in een voorbeeldfunctie. Dus dan heb je het echt over de beroemde acteurs en actrices die zich hebben aangemeld. Die werden echt bestraft. Ja. Misschien wel het bekendste voorbeeld is natuurlijk Willem Mengelberg, die een beroepsverbod opgelegd heeft gekregen.
Willem Mengelberg, de dirigent van het Concertgebouw.
Ja, de dirigent van het Orkest. Dat is een van de meest bekende voorbeelden, denk ik wel. En die heeft ook nooit meer in Nederland gespeeld.
Ja. En in hoeverre, als je dan lid was geworden van de cultuurkamer, had je dan wel alle vrijheid om te doen wat je wilde? Of zat er dan ook nog een bepaalde voorwaarde aan?
Nee, je had zeker niet alle vrijheid om te doen wat je wilde. Dus er zaten ook echt voorwaarden aan verbonden. En nog steeds, je mocht op Shakespeare na mocht je niet van Engelse toneelschrijvers toneelstukken opvoeren. Shakespeare had dan een status aparte. En je mocht, Mengelberg zelf ook, mag helemaal geen muziek van Joodse componisten meer uitvoeren. Soms krijgt hij dan wel van Arthur Seyss-Inquart een speciale toestemming om nog wel iets uit te voeren. Want hij wist soms nog dus wel eens iets te ritselen. Het was nog steeds verbonden aan strenge regelgeving en censuur. Soms had je daar binnen nog best wel wat ruimte om niet per se alleen maar... Het was niet zo dat er alleen maar Duitse propagandistische stukken werden uitgevoerd. En er was ook, het was ook zo dat er voor de eerste keer heel veel subsidie vanuit het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten naar toneel, opera, ballet, film, noem het maar opging. Dus hiervoor was het Nederlandse culturele landschap veel minder groot dan tijdens de bezetting. Omdat er heel veel subsidies naartoe gingen. Nederland krijgt een eigen opera- en balletgezelschap door de staat gesubsidieerd. Nou, dat was er daarvoor gewoon helemaal niet. Dus er zijn ook mensen die echt hebben geprofiteerd of gebruik hebben gemaakt van de kansen die de nieuwe orde geeft.
Tot op zekere hoogte begint cultuursubsidie onder nazi-bewind.
Ja, ik vrees van wel.
Dat is wel ontluisterend.
Ja. Auw, ja.
hoe werkt het je aanmelden voor de cultuurkamer? Is het een eet die je moet zweren?
Een goede vraag. In heel veel gevallen kon je je aan groep aanmelden. En dat was natuurlijk voor heel veel mensen heel fijn. Namelijk, meld het hele concertgebouw, orkest maar en groep aan. En zo ook met een aantal toneelgezelschappen. Dan werd je gewoon als groep ingelijfd. En dan hoefde je dus die individuele keuze ook niet te maken. En dat was voor veel mensen heel erg fijn. Maar je moest wel individueel ook een ariërverklaring invullen. Mm. En dat is natuurlijk wel een heel pijnlijk gegeven. Dat je zelf dus die ariërverklaring moet ondertekenen. Dat zijn ook mensen die dat geweigerd hebben. En een ander belangrijk detail waarvan ik eigenlijk me een beetje afvraag of dat een excuus is van na de oorlog. Maar je moest je aanmelden bij de cultuurkamer. Je werd geen lid van de cultuurkamer. Dus als er dan na de oorlog aan je gevraagd werd, was je lid van de cultuurkamer, dan kon je altijd nee zeggen, want je had je alleen aangemeld. Mm. En of dat nou een truc was van de bezetter of van het departement van volksvoorlichting om mensen makkelijker te laten aanmelden. Ik denk vooral dat het een excuus na de oorlog was. Dat je gewoon zegt, nee hoor, ik was geen lid. Maar het gebeurde dus veel ook aan groep. Ja. Ja.
Dan heb je dus die, wat was het? Wat zijn het, Toby Goedewagen?
Ja, Toby Goedewagen.
Ja. Ja, die op een gegeven moment die cultuurkamer gaat overzien. Ja. Wat doet die de hele dag? Is die...
Ja, ontzettend veel ruzie aan het maken ook. Hè. Ze zich ook over de kwaliteit van de mensen die op het departement werkzaam waren, was hij vooral ook heel veel aan het klagen. En als mensen met een NSB-insigne op hun truien naar hun werk gingen, was hij daar best wel kwaad over. Nee, op een gegeven moment wordt hij ontslagen en vervangen. Wat hij de hele dag deed, is soms helemaal niet zo duidelijk. Nou, veel vergaderen ook over de nieuwe regelgeving en... over subsidies, ja.
En weten we hier van, we hebben het over concert, we hebben het over theater, we hebben het over variété nog steeds. Weten we hiervan ook iets over wat het publiek er eigenlijk allemaal van vond? Wat vonden die aan het veranderende aanbod misschien wel?
Ja, nou, aan de ene kant veel groter aanbod, dus dat was heel, heel fijn. Ik denk dat het publiek het dilemma van aanmelden bij de cultuurkamer niet zo heel erg heeft meegekregen. Vooral grote toneelregisseurs. Veel mensen weigerden zich aanvankelijk aan te melden. Maar dan werden ze bijvoorbeeld in een zaaltje geplaatst met een aantal hoge nazi's. En met twee SS'ers met een gun in elke hoek van de kamer. En dan werden ze op die manier onder druk gezet. En er zijn een aantal mensen die geweigerd hebben om zich aan te melden onder deze druk, waaronder Albert van Dalsem. Destijds een heel bekende toneelregisseur, maar die had wel de mogelijkheden. Die wist, ik ga me nu niet aanmelden, ik ga dit weigeren. En de dag daarna heb ik een onderduikadres. En zo gold het ook voor een aantal anderen. Maar veel mensen hadden natuurlijk helemaal niet de optie om onder te gaan duiken. Voor hen was het, wij weten nu allemaal, waarom zijn mensen niet ondergedoken? Ja, het onderduiken is natuurlijk helemaal niet iets vanzelfsprekends. En als je een heel goed netwerk hebt en je hebt nog alternatieve inkomsten, misschien dan kan je onderduiken. Maar dat was helemaal niet vanzelfsprekend voor iedereen. Dus vooral veel binnen de artiesten was dat dilemma over aanmelden of niet bij de cultuurkamer een ding. Voor het publiek, die merkte het nauwelijks, die wisten er wel van. Maar die dachten, ja, ik ga wel gewoon naar een theatervoorstelling of een balletvoorstelling. Of ik ga wel naar de opera. Wauw, de opera. Er zijn gewoon meerdere voorstellingen in een maand van de opera. Dat was daarvoor nooit. Dus die vonden dat misschien ook wel spectaculair. Dat het aanbod zo ontzettend veel groter werd.
Ja. Veel mensen gaan meer naar voorstellingen. En andere grote groepen wordt eigenlijk helemaal uitgesloten van dit leven.
Ja.
Ja. Wat is het Joodse culturele landschap? Hoe ontwikkelt zich dat in de eerste jaren van de oorlog?
In de eerste jaren lijkt het, dus het lijkt nog mee te vallen. En we hebben het natuurlijk al over de februari-staking gehad. Op 1 januari 1941... moet het City Theater in Amsterdam, nu ook nog de City Bioscoop van Pathé, die heeft de twijfelachtige eer dat zij het eerste bordje krijgen met voor Joden verboden. Want rond de kerst zouden er opstootjes zijn geweest in een van de bioscoopzalen. En dat zou de schuld zijn geweest van Joden. En dan onder hevige druk van de Duitsers moet de Nederlandse Bioscoopbond, beroepsorganisatie, moet dan zeggen van ja, nee, in het City Theater mogen geen Joden meer komen en eigenlijk in andere theaters ook niet meer. Nou, dat is de aanzet of de, naar eigenlijk de segregatie van Joden in het uitgaansleven. Op 15 september 1941 mogen Joden geen musea meer bezoeken, geen schouwburgen. Nou, bisschoppen dus ook al niet, parken mogen ze niet meer in. En dan, gek genoeg, eindigt het Joodse uitgaansleven niet. Dan komt er gewoon een geïsoleerd, gesegregeerd Joods uitgaansleven. En ik heb me ook daarin verdiept. En ik, ja, ik vind het nog steeds fascinerend wat een veerkracht ja, je daar ziet. Tussen september 41 en, wat zullen we zeggen, mei, juni, juli 1942... is er echt een heel erg bruisend Joods uitgaansleven, van ontslagen muzici uit het concertgebouworkest, maar ook uit amusementsorkesten of radioorkesten, die samenkomen en die echt dag en nacht gaan repeteren voor een Joods symfonieorkest. Toneelspelers die ontslagen zijn en die samenkomen en een Joods kleinkunstensemble oprichten. En de bezetter faciliteert dat ook. Hè? Die denken, nou, we kunnen ze beter een beetje hiermee tevreden stellen dan dat ze niks gaan doen, want we kunnen ze nog niet deporteren. De deportaties beginnen echt vanaf de zomer 1942. Dit is voor ons eigenlijk ook een goede oplossing. Maar er waren zo'n 20 Joodse lokalen. Dat zijn eigenlijk cafés, restaurants die alleen voor Joden toegankelijk waren en die ook een Joodse eigenaar hadden. En nog 3 theaters. De Hollandse Schouwburg, dit is de Joodse Schouwburg, wordt eerder genoemde Tiptop Theater. Mm-hmm. Dan ook nog het Theater van de Lach. Eigenlijk op een steenworp afstand van de Joodse Schouwburg.
Ja, daar wil ik het ook zeker nog even over hebben straks, dat Theater van de Lach. Maar that's it eigenlijk. Want je zegt 20 cafés en 3 theaters.
En die kregen dan een bordje met Joods lokaal, alleen voor Joden toegankelijk. En alle andere cafés en restaurants en openbare plekken, die kregen natuurlijk het bekende bordje met voor Joden verboden. Ja,
en dan moet ik me zo voorstellen dat dus allemaal nieuwe gezelschappen worden gevormd eigenlijk.
Ja, en nieuwe gelegenheidsgezelschappen. En dat zijn dus echt mensen. We hebben een aantal getuigenissen daar nog van. En memoires van mensen die het overleefd hebben. Waaronder Heintje Davids, die behoorlijk bekend is. En die zegt van ja, we gingen gewoon dag en nacht repeteren. Want het was ook het enige wat we konden doen. En op het moment dat we daar dan op het podium stonden, dan zagen we de ontspanning bij mensen. En konden we nog iets betekenen voor onze gemeenschap. Dus dat zijn eigenlijk ook wel hele mooie, maar ook schrijnende verhalen natuurlijk.
In eerste instantie, dus Hanna, jij vertelde net voor de uitzending een mogelijk apocrief verhaal over dat symfonieorkest dat ontstaat. Wil je het nog eens zeggen? Waarschijnlijk apocrief.
Ja, we hebben het net al even. Ik heb het even gefactcheckt al bij Merel zojuist. Maar het gaat over dus het Joodse orkest uit de Hollandse Schouwburg. Daar mogen alleen nog maar Joden in spelen en Joden naartoe gaan. Maar dat was een waanzinnig goed orkest. Beste orkest van Europa. Dus het verhaal dat ik heb gehoord is dat er Jodensterren werden verkocht vlak voor de ingang. Zodat je als niet-Jood toch dat orkest kon gaan bezoeken. Maar Merel heeft daar iets anders over verteld.
Ik heb een beetje gemythbust, maar het klopt wel misschien gedeeltelijk. Want de Jodenster werd in Nederland relatief laat ingevoerd, mei 1942 pas. Omdat alle Joden eigenlijk al dus gesegregeerd waren. Dan was die Jodenster pas later nodig. En in mei 1942 is eigenlijk dat uitgaansleven al een beetje op zijn retour, dat Joodse uitgaansleven. Want dan gaan die deportaties langzamerhand beginnen. Maar wat we wel dus weten is dat er mensen een paspoort, een Joods paspoort, lenen van bevriende Joden. Om dus de Joodse Schouwburg binnen te komen om die voorstelling te bezoeken. En dat was nou, natuurlijk best gewaagd. Want als men erachter kwam dat je niet Joods was en daar wel was, ja, dat was een overtreding. En er zaten heel vaak ook Duitse officieren in de zaal. En die zaten er in de zaal en om te controleren hoe het er allemaal aan toe ging. Maar je moet je ook voorstellen, al die Duitse militairen en officieren die in Amsterdam gesitueerd waren, die vonden het natuurlijk veel leuker om ook naar een beetje Duitse voorstelling te waren. Dan moet ik er even bij zeggen dat er ook heel veel Duitse vluchtelingen in Amsterdam terecht waren gekomen. Waaronder ook veel mensen in het culturele leven, dus veel artiesten. Dus een gedeelte van het toneel dat er vertoond werd in de Joodse Schouwburg, dat was ook Duits toneel. Dus die vonden dat heel leuk ook om te zien. Dus die werden daar echt vermaakt.
Ja, en dan is er ook nog één bijzonder geval waar je in verdiept hebt. Dus ja. dat Theater van de Lach. Waar zit dat?
Ja, dat is nu Studio De Smet. Dat is nu ook een opnamestudio. Het is Plantage Middelaan, geloof ik. Of Parklaan. Ja, Middelaan, oké. Het is in dezelfde straat als de Joodse Schouwburg. En dat is een heel bijzonder verhaal. Want soms stuit je in de archieven echt op iets waarvan je denkt, yes, nu heb ik het. En ik heb een autobiografie gevonden van de eigenaar van het Theater van de Lach. En dat is de enige niet-Joodse theaterdirecteur die zijn theater openhield voor een Joods publiek en ook een Joods theatergezelschap. En dat was een totaal unieke situatie, want dat kon eigenlijk niet. Het hele idee daar juist achter was segregatie en isolatie. Maar hij, het is een hele grappige Amsterdammer die dus ook in zijn autobiografie zegt, ja, dat niemand mij niet wil interviewen of deze biografie wil uitgeven. Ik begrijp er helemaal niks van, want misschien wachten ze tot ik dood ben, zoals ze met grote kunstenaars ook doen, en word ik dan nog bekend. Maar ik heb toch wel echt iets heel bijzonders meegemaakt. En ik ben het wel met hem eens. Dus hij is niet heel erg bescheiden in zijn autobiografie, maar wat hij heeft gedaan is heel bijzonder, want hij had een gezelschap naar zijn theater gehaald, en dat is die Prominente. En dat is een Duits theatergezelschap. En soms vertel ik dit verhaal ook wel in de klas. En dan probeer ik een beetje aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. En dan denk ik echt, ja, het is echt alsof de oorlog uitbreekt. En weet ik veel, Taylor Swift noem iemand anders die echt heel erg bekend is. En die opeens in Amsterdam is. En die gewoon ook een baan zoekt. Want ja, dus die Prominente was zeker in Europa een van de allerbekendste Duitse gezelschappen die er waren, of tenminste gevormd uit allerlei hele bekende figuren. En die heeft hij begin 1940 heeft hij die getekend voor zijn theater. En dan krijgt hij opeens te horen, dit super succesvolle gezelschap, dat een beetje een goudmijntje voor jou is, ja, die moeten weg, want dat zijn Joden. En dan denkt hij, ja, dat wil ik helemaal niet. Eindelijk verdien ik wat in dit theater. Eindelijk komen er bezoekers. Ik ga ze proberen te behouden. En dan ontvouwt er zich een soort kat-en-muisspel. Eerst met het departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Maar ik zei al net al, ja, wat die daar een beetje doen, vergaderen. Die hebben niet echt machtsmiddelen. Dus op een gegeven moment wordt die doorverwezen naar Ferdinand Austerfunten. En dat is echt een van de allerhoogste SS'ers die Nederland had. Dus hij moet op de Uiterpenstraat, moet hij dan komen, SS-hoofdkwartier. En dan zegt hij, ja, ik had eigenlijk een ontzettend leuk gesprek met deze man. Want hij was met een Duitse vrouw getrouwd. Dus deze theaterdirecteur, hij heet Johan Selmeijer. Die gaat dus met hem praten. Ze roken een peuk. Ze eten wat chocola. En hij krijgt aan het einde van het gesprek een vergunning om als enige niet-Joodse theaterdirecteur, dus voor een Joods publiek en een Joods, alleen voor een Joods publiek en een Joods gezelschap, om zijn theater open te houden. En dat doet hij dan ook. Terwijl je natuurlijk ook zou kunnen zeggen, ja, voor hemzelf was het veel makkelijker geweest om te zeggen, ja, nou, deze Prominente, ik zeg, jongens, sorry, het gaat niet werken. Ik ga op zoek naar een ander gezelschap. En ik wil dat gezeur niet met elke keer al die Duitse militairen in mijn theater die ieders paspoort gaan controleren. De constante druk. Dus het is echt wel een waagstuk wat hij doet.
En het is dan een combinatie van een beetje mensenlievendheid, maar ook winstbejag.
Ja,
toch,
en ik denk dat dat ook wel weer een mooie nuance is, zonder het helemaal dood te nuanceren. Hè? Dat hele, alle 50 Shades of Grey in de oorlog, daar ben ik dan ook weer niet van. Want het is, hij heeft het toch wel gewoon gedaan voor zijn Joodse medemens. Maar het is ook mede ingegeven doordat hij dacht, ik kan hier gewoon lekker iets aan verdienen. Niet wetende natuurlijk dat het uitgaansleven in mei, juni 1942 weer ophoudt. Dus hij dacht, misschien kunnen ze gewoon nog de hele bezetting op het podium blijven. En niet weten dat het ophoudt natuurlijk. Maar hij denkt ook, ja, deze mensen zijn zo goed. Er staan elke avond rijen voor mijn theater. Waarom zou ik een ander gezelschap vragen? Maar het is toch best heftig als je naar het SS-hoofdkwartier moet gaan.
Ja. Maar zo gaat dus onder vrij hoge druk. Gaat nog even alles door op een... Bij een soort bepaalde normaalheid in stand gehouden.
Ja.
Maar op een gegeven moment is het toch voorbij. En dan gaan Johnny & Jones ons nog een keer uitleiden. Maar het is denk ik wel zinvol om dat laatste fragment nog even in te leiden ook.
Ja, ik denk dat we hebben nu twee hele leuke, vrolijke nummers ook van Johnny & Jones gehoord. En wat we volgens mij nog niet hebben verteld is dat Johnny & Jones zelf ook Joods waren. Dus deze twee jongens, two boys with a guitar, dat waren dus Joodse jongens. En in het begin hoor je ze met dat Amerikaanse accent. Zijn ze zo, zingen ze heel vrolijk. En ook zij worden opgeroepen om naar Westerbork te gaan. Dat doen ze ook. En in Westerbork zelf wordt door de kampcommandant die daar zit, Gemmeker, worden er ook variétéavonden, bonte avonden georganiseerd. En ook Johnny & Jones staan dan ook op het podium. Ze heette dan wel Johnny und Jones. Dus alle Amerikaanse verwijzingen moeten verdwijnen. Dat zal je ook zo meteen in dit fragment horen. Dat ze niet meer hun kenmerkende Amerikaanse accenten hebben. En dat er juist Duitse in voorkomt. En het is, ja, ik traan in mijn ogen als ik ernaar moet luisteren. Omdat het ook zo'n mooi liedje is. Dat ook dus iets zegt over de veerkracht die deze jongens hadden. En omdat het verhaal daarachter heel bijzonder is, ze zaten al in Westerbork en dan mogen ze nog even naar Amsterdam gaan. Dan krijgen ze speciaal verlof om daar een aantal liedjes in de studio op te nemen, waaronder deze Westerbork-serenade. En dan krijgen ze ook ter plekke de kans om onder te duiken, naar het schijnt. Daarvan zeggen ze, dat doen we niet, want onze vrouwen zitten ook in Westerbork, dus we gaan gewoon terug.
Geloof, ik ben niet helemaal in orde. Ik ben met mijn gedachten er niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt als de vliegtuigsloperij. Ik zing mijn Westerbork-serenade. Langs het spoorbaantje schijnt het zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn Westerbork-serenade. Met een schöne dame wandelen tezamen zij aan zijde. En mijn hart brandt als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het ooit te pakken bij mijn moeder thuis. Ik zing mijn Westerbork-serenade. Tussen de barakken kreeg ik het te pakken op de hei. Deze Westerbork lieverlei. Daarna ging ik naar de sanitator.
Ja, god. Het houdt op een gegeven moment. Ze hebben het allebei niet overleefd dus.
Nee.
En we hebben nu nog 1 minuut voor de bevrijding.
Ja, 1 minuut voor de bevrijding. Ja, nee. In de hongerwinter komt eigenlijk het uitgaansleven ook voor gewone Amsterdam, of niet-Joodse Amsterdammers, komt helemaal stil te liggen. En er is nog wel een opvoering van de Gijsbrecht in januari 1945. Dus dat is nog wel iets dat onder alle omstandigheden toch is doorgegaan. Ook geeft ook wel weer iets van veerkracht natuurlijk aan. En de behoefte aan uitgaan. In hele moeilijke tijden. Dus ik denk dat Sam, wat jij ook zei, van kan je je voorstellen dat je nog uitgaat, ook als er oorlog uitbreekt of iets, dat dus echt voor een hele belangrijke menselijke levensbehoefte ook is, dat uitgaan, ook onder alle omstandigheden. Een manier ook van troost en verbinding met elkaar. Ja.
Ja. Ja, dankjewel Merel. Ik heb nog, als je er iets op weet, onze afsluitende vraag voor je. Wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen?
Dat is een geweldige vraag. Wat weet ik zeker, maar kan ik niet bewijzen? Ik vrees dat ik je een antwoord verschuldigd blijf.
Zoals het een echte wetenschapper betaamt.
Ja, precies.
Ja, ja. Goed. Dag lieve luisteraars. Te gast was bij ons vandaag Merel Meijer. Nogmaals dank. Ook wil ik graag mijn tweede presentator Sam Simons bedanken. De techniek was vandaag in handen van Dabe Bakker. En er was natuurlijk Hanna Jansen met haar prachtige column. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar redactie@radiosammerdam.nl. Op Instagram, Blue Sky en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Sammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kan je hem terugluisteren of delen. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde plek, is er een uitzending van Sam Simons. Sam, weten we al wat we kunnen verwachten?
Ik houd nog even een verrassing.
Blijft nog een verrassing, goed. Dag lieve luisteraars, mijn naam is Momo Schaap. Bedankt voor het luisteren en ik wens u nog een heel fijne zondag.